Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is dinsdagochtend en we hebben één speelweekend van de Serie A er al op zitten. Weinig echt spectaculaire wedstrijden, maar wij hebben wel gewoon gekeken natuurlijk. Vorige week flink voorbeschouwd. Deze week hebben we dus ruimte om na te beschouwen, Wes. Welkom in de studio.
Goedemorgen.
Nieuwe microfoons.
Het ziet er mooi uit.
State of the art bij FC Afkikken.
Ja, er staat een plant hier zo in de studio.
Een plant in de studio is wel leuk aangekleed tegenwoordig. Volgende keer nog camera's erbij. Ja. Moet je snor nog even afscheren en dan kunnen we weer door.
Dus misschien een nachtlampje meenemen volgende keer voor de...
Maar voor de rest is het allemaal oké. De Italiaanse spotlights natuurlijk. Ja. Sander, hebben we vorige week al eventjes gezegd, die schuift iets minder vaak aan dit seizoen. Hebben nog wel een paar columns. En we gaan gewoon lekker elke week één podcast maken, af en toe met gasten. Heb jij er met Bram Nuitink vorige week geluisterd?
Ja, de special. Ja, de bedoeling is maar één reguliere aflevering elke dinsdagochtend te nemen, die normaal gezien op. Komt in de loop van dinsdag, komt het online. En zo vaak mogelijk gaan we ook proberen om van een special er nog bij te doen. Vorige week was hij op vrijdag, Bram Nuitink, verdediger Udinese.
Ja.
Check ook even onze Twitter, want je kunt nog het shirt van Bram Nuitink winnen.
Die komt hier hoogst persoonlijk bij ons langsbrengen over een paar weken. Dan is hij dus zo snel mogelijk voor jou.
Ja, dus gewoon even die aflevering retweeten. Staat volgens mij op iets van 80... 80 retweets, dat is goed, een kans van 1 op 80 om een gesigneerd serieus shirt te winnen.
En van om een kans Udinese shirt te winnen, want dit jaar hebben ze een prachtig shirt. En hou sowieso onze sociale media in de gaten. Zie je af en toe foto's van ons langskomen, die je moet liken natuurlijk. Alles maar goed. Je hebt ook een aantal artikeltjes. We hebben nieuwe rubrieken, ook op de website. www.lostadio.nl, zag ik hem al zo goed? Of komt er nog een NL achter? Nee, exact. En dan hebben we nu genoeg zelfpromotie gemaakt. Wil je een keer dat we bij jou opnemen? Nou, dan moet je ons gewoon uitnodigen in je restaurant. Dan hebben we alles weer gezegd.
Dat hebben we echt alles gezegd.
tijd voor het echte voetbal. We begonnen zaterdagavond natuurlijk met Fiorentina tegen Torino.
Ja.
Een absolute kraker om mee af te trappen.
Nou, op zich.
Nou ja, het was wel mooi.
Ik bedoel, ik had wel van tevoren hoge verwachtingen van Fiorentina. We hebben het natuurlijk vorige week lekker voorbeschouwd. En Fiorentina zie ik toch wel misschien zelfs kans maken op die EL-plekken. Zeker omdat Roma natuurlijk iets minder degelijk
plekje
lijkt.
7, zou dat inhouden? 6-7?
Ja, 6-7 ongeveer. Waarschijnlijk richting 7-8 een beetje.
Ja, ja.
Maar goed, ja, het begon eigenlijk een klein beetje met een valse start. In ieder geval hier binnen Nederland. Omdat de wedstrijd niet werd uitgezonden op Ziggo.
En omdat Sofyan Amrabat geschorst was. Die pakte vorig seizoen in zijn laatste wedstrijd bij Verona een rode kaart tegen Genoa bij een opstootje. En toen realiseerde men zich hier direct dat hij geschorst was voor zijn eerste wedstrijd met Fiorentina. Erg zonde, enorm zonde.
Ja, tuurlijk. Nou goed, de Serie A-pas heb ik aangeslingerd. Sowieso een aanrader. Dan kun je gewoon lekker alle wedstrijden live zien. En ik ging er echt voor zitten. Ik had er echt zin in. Vervolgens gebeurde er helemaal niks. Maar het was echt niet best.
Bij Fiorentina heeft men gewoon een trainer rondlopen. Beppe Jacchini. Die hele rare beslissingen neemt, vind ik. Hij speelt in een 3-5-2 opstelling. 3-5-2 formatie met zijn Fiorentina. En daar heeft hij één, eigenlijk sterspeler die helemaal... hoe noem je dat, wegsaneert op het veld, kapot maakt. Want Federico Chiesa is daar misschien wel de beste speler. Maar die stond als rechtervleugelverdediger geposteerd.
Ja, wingback is het.
Wingback. En dan moet hij de hele rechterflanken bestrijken. Nou, dat kan hij gewoon niet.
Ja, uiteindelijk wel een assist gegeven. Dus in de laatste 10 minuten lukt het dan uiteindelijk net wel.
Toen hij wel onder 16 kwam.
Ja, maar het is inderdaad heel zonde. Want hij staat zeg maar op dezelfde plek als waar jouw geliefde Biragi, die afgelopen seizoen faalde bij Inter, ook staat.
Nou, aan de andere kant, inderdaad.
Twee volledig verschillende spelers natuurlijk. En ja, Kees is eigenlijk gewoon een karakteristieke rechtsbuiten in een 4-3-3.
Wordt als een van de grootste Italiaanse talenten gezien.
Alleen op deze manier gaat hij denk ik ook het Italiaanse elftal niet meer halen. Want het is dan niet dat hij hierin uitblinkt. En ik denk dat er echt op rechtshalf gewoon veel betere opties zijn.
Maar er zijn wel een aantal clubs geïnteresseerd. Kan mogelijk een stap maken. Wordt elke transferzomer gelinkt aan Milan, aan Juve, aan Inter. Ook eigenlijk aan Manchester United en aan Chelsea. Hij heeft de potentie ook zeker. Is natuurlijk ook nog jong. Kan nog een stapje maken om wel te groeien. Maar hij kost 70 miljoen.
Hij kost 70 miljoen, maar ik denk wel, als hij echt op deze plek wordt misbruikt, dus aanhalingstekens, dat hij dan natuurlijk ook zelf wel heeft
kapot gemaakt.
En zichzelf wat misschien daadkrachtiger zich opstelt richting het bestuur van, ja, ik wil hier niet spelen, dus je zet me of op mijn normale plek of ik ga weg. En dan moeten ze natuurlijk ook wel een klein beetje water bij de wijn doen misschien.
Maar over die wedstrijd. Fiorentina had dat lang lastig met de Torino. Dat natuurlijk ook een nieuwe trainer heeft met Marco Giampaolo. Die wil aanvallend voetbal spelen met Torino. Maar hij heeft nog spelers die dat niet kunnen. Want als je dan kijkt naar de basiself, dan valt het toch vies tegen.
Ja, dan eigenlijk één nieuwe naam. Carolinetti, daar heeft die Giampaolo ook al mee samengewerkt bij Sampdoria. Een paar jaar geleden. Verder, 10 oude mannen die er volgens mij ook stonden.
Mannen, ja.
In de zin van niet echt mensen waarvan je verwacht dat die verzorgd voetbal kunnen spelen. En het ging vrij aardig. Ik bedoel, ik denk dat ze letterlijk in de eerste helft meer passes hebben gegeven dan in de laatste paar wedstrijden van het vorige seizoen bij elkaar.
Hadden ook meer kansen dan Fiorentina.
Het zag er echt gewoon netjes en verzorgd uit. Alleen je ziet wel dat die kwaliteit echt heel laag is. Zeker bij een Zaza was ik vroeger nog wel redelijk fan van, maar nu de laatste jaren heeft hij echt letterlijk niks meer laten zien.
Na zijn penalty tegen Duitsland op het EK wel echt flink ingestort.
Er lopen echt een paar spelers tussen waarvan je denkt van, nou, volgens mij, zelfs voor Torino, wat al geen hoogvlieger is, zeg maar, in de Serie A, is het al een klein beetje te hoog gegrepen.
Dus hadden ze het lastig met elkaar, want Fiorentina draaide dus ook nog niet top. Uiteindelijk wint Fiorentina dat duel wel met 1-0. Een doelpunt van Gaetano Castrovilli, de nieuwe nummer 10 van Fiorentina. De man met de dancing shoes, dat is wel een mooi verhaal, want die staat normaal centraal op het middenveld geposteerd, iets achter de spitsen. En hij houdt van dansen, dat is zijn grote hobby. En hij zegt altijd in interviews dat de dansen zijn spel enorm helpt, zeg maar, dus een vlugge voetenwerk. Zag je dat ook bij het doelpunt?
Nou, dat niet. En goed, Chiesa kwam netjes door van rechts en die gaf hem voor. En Sirigu stond toen uit positie. En goed, Castrovilli hoefde hem alleen maar binnen te tikken. En volgens mij James Horncastle heeft van de week, of in ieder geval een tweetje van de week, maar volgens mij tijdens de lockdown heeft hij Castrovilli geïnterviewd. Onder andere over de dancing shoes.
Ja, dus het is een mooi verhaal.
Op de Athletic moet je hem even terugzoeken.
Weinig spelers die daarvoor uitkomen, hè? Dansen in een macho wereld natuurlijk. Is dat in Italië meer geaccepteerd?
Intussen begint het wel te komen. Ik bedoel, we hebben Max Allegri gezien van de week bij Ballando con le Stelle.
De oud Juve trainer, de oud Milan trainer, die opeens op zaterdagavond verscheen bij Dancing with the Stars.
Zeker.
Heb je dat filmpje gezien?
Het zag er niet slecht uit.
Het was aardig. Hij kan beter dansen dan kan ik je vertellen.
Nee, maar het is in Italië sowieso wel iets geaccepteerder ook om, zeg maar, buiten het voetbal dingen te doen die niet specifiek bij voetbal horen, maar die wel een positieve invloed op kunnen hebben. Natuurlijk Mitchell Dijks die graag yoga had. En zo heb je wel meer van dat soort verhalen.
In Nederland word je dan gelijk weggeschreven.
Ja, goed.
Tenminste op Twitter dan.
Vooral op Veronica Insider,
denk ik. Ja. Maar goed, Fiorentina won met 1-0 van Torino. Toch wel een prima start van het seizoen dan. Later die avond gingen we ervoor zitten. Ja, want,
nog een keer.
Verona nam het op tegen Roma in het eigen stadio Bentegodi. En daar eindigde de wedstrijd in 0-0. Roma met een echt dramatisch slechte basiself. Hè? Als we ze even langs gaan, dan denk je van, wat is het voor elftal? Dit is een team, een selectie die voor Europees voetbal gaan. En dan kom je tijdens de eerste wedstrijd aan met een basiself met, ik zal ze even opnoemen, Mirante in de goal, Mancini, Cristante, Ibanez centraal in de verdediging, een drieman centrale verdediging dus. Ga je ook naar het middenveld met Karsdorp, Diawara, Veretout en Spinazzola. Of misschien, nee, dat ga ik niet gaan maken. En in de aanval heb je vervolgens Pedro, Pellegrini en Mkhitaryan. In de aanval, hè. Dus Pellegrini en Mkhitaryan, dat eigenlijk twee middenvelders zijn. Die, Pellegrini stond wel iets meer op het middenveld te posteren, ja, natuurlijk.
Maar
goed, okay, Mkhitaryan in de spits.
Nee,
dat
was
is
in ieder geval
dat
niet
nou,
best.
Ja.
Ja, goed, kijk, Zeko zat natuurlijk op de bank vanwege alle transfer.
Ja.
Ontwikkelingen die uiteindelijk toch een streep doorgaan, ook voor hem.
Gaan we het straks nog even
over hebben. Maar goed, ja, nee, het was niet best. Maar wel echt voor een 0-0 was het een leuke 0-0. Maar een
paar ballen op de lat,
voor
op
iemand,
de paal.
Ja, voor iemand die ging zitten voor, nou, het seizoen gaat weer beginnen. Lekker Italiaans voetbal, vorig seizoen 3 doelpunten per wedstrijd gemiddeld. En we staan nu wat is het, 180 minuten op 1 goal. Viel het echt vies tegen.
Alle stereotypes mogen de kast weer uit. Want het Italiaanse voetbal was weer saai op zaterdagavond, helaas.
Maar goed, het was inderdaad niet echt een beste wedstrijd. Ik denk dat Verona de betere ploeg was.
Ja.
En inderdaad, ja, met heel veel geluk niet op, of ja, eigenlijk met heel veel pech voor hen dan niet op voorsprong kwam.
Best een paar aardige spelers bij Verona, ondanks wat hij vorige week over ze zeiden. Tamese, heb jij toen al eventjes genoemd,
ja,
is overgekomen van Atalanta.
Nou goed, hij speelde op huurbasis voor Atalanta. Vorig seizoen is nu volgens mij stond nog bij Nantes of ergens in Frankrijk stond hij onder contract. En die speelt nu dan wel definitief in Italië. En verder Mertzettin, die eigenlijk van Roma is, centrale verdediger. Dat waren de enige, nou ja, niemand viel echt op die wedstrijd. Dat was een beetje een probleem. Nee, maar eigenlijk, want dat wilde ik ook nog wel zeggen. Je ziet ook heel weinig nieuwe spelers nog in de basisopstellingen. Op zich ook logisch, maar...
Ja, dus ze durven het nog niet,
hè? Ja, je hoopt toch wel een klein beetje, zeker op spelers waar je ja toch de hoop hebt dat je ze snel gaat zien. Dat duurde nog even. Maar ja, deze wedstrijd was niet best, maar gelukkig ging het op zondag ging het al een stukje beter.
Voor de duidelijkheid eindigde Verona-Roma in 0-0. Dus niks gemist op zaterdagavond. En die dag kwam er ook nieuws dat er weer supporters op de tribunes aanwezig mochten zijn. En iemand die dat al jaren heeft meegemaakt voor de coronastop was Juriaan van Wessem. En hij nam ook deze week een mooie column voor ons op.
Een van de leukste begrippen in het Italiaanse voetbal is tifare of il tifo. Het zijn termen die zo specifiek bij het Italiaanse voetbal horen dat eigenlijk iedereen wel een idee heeft wat ermee wordt bedoeld. En dat ze daarom als zodanig in andere talen zijn overgenomen. Il tifo was in de jaren 80 zeker een van de ingrediënten die van de Serie A de meest aantrekkelijke competitie op aarde maakte. En dat had zeker ook te maken met het feit dat in die jaren in de Anglo-Saxische landen het fenomeen van het vandalisme op de tribunes heerste. Hoe vaak heb ik niet journalisten die voor het eerst een wedstrijd in de Serie A bezochten moeten uitleggen dat een wedstrijd in Italië ook vooral een familiefeest was. Er zaten en stonden tot hun hilariteit heel veel vrouwen op de tribunes. En om het stadion stonden de fans van beide ploegen door elkaar een broodje te eten of met elkaar te kletsen in de zon of te genieten van wat er komen ging. Natuurlijk waren er rond de stadions ook vechtpartijen en werd de ME wel eens ingezet om radraaiers te isoleren. Maar de stemming rondom de stadions was toen veel gemoedelijker dan in Noord-Europa. En dat viel de meeste journalisten op. Uren voor de aftrap waren de tribunes al tot de laatste plek gevuld zonder dat er iets op het veld gebeurde. Behalve dat er reclameboodschappen uit krakmikkige luidsprekers klonken. Het was een goede reden voor de aanhang van de meeste clubs om zelf voor sfeer te zorgen. Het zwaaien met imponerende vlaggen en het ophangen van meterslange spandoeken over trappen en tribunemuren, het maken van veel kabaal met trommels en het zingen van clubliederen. En wanneer de spelers dan eindelijk het veld opkwamen nadat ze de warm-up buiten het zicht van het publiek in de catacombe hadden gedaan, werd er Bengaals vuur afgestoken. Het hoorde allemaal bij de rites op weg naar de aftrap. Dat was nou echt dat tifare waarvanuit het buitenland met een zekere afgunst naar werd gekeken. Zoveel passie per vierkante meter voor een voetbalwedstrijd bestond nergens ter wereld. En het gebeurde niet alleen bij de grote clubs, maar juist bij de kleine clubs uit de provincie die in de Serie B of in de Serie C speelden. Later werd deze passie ook overgenomen door fans van clubs uit andere landen. De ultra's kwamen vanaf het einde van de jaren 80 overal wel voor, zoals het echte vandalisme in Italië toen ook zijn intrede deed. De tifo was tot dat moment niet beter, maar wel anders en eigenlijk ook wel leuker voor de neutrale toeschouwers om naar te kijken. De aanwezigheid van publiek is dan ook een wezenlijk onderdeel van het voetbal. En zoals al vaak is gezegd in de afgelopen maanden, is voetbal zonder publiek geen voetbal. De uitwedstrijd bij Fiorentina is voor Juventus juist lastig, niet vanwege de spelers op het veld, maar vanwege de spanning langs de lijn. De derby van Milaan of Rome gaat juist niet om die 22 spelers op het veld, maar om de 70.000 mensen om het veld. Voetbalanalisten die niet aan zo'n derby vooral het gebeuren op het veld benoemen, hebben de essentie van de derby niet begrepen. Want dat is nou echt calcio, oftewel voetbal. Zonder de volle tribunes blijft het surrogaat. Zoals voor de coronacrisis sommige wedstrijden in de Coppa Italia zonder veel publiek ook surrogaat waren.
We missen die supporters wel, hè, in de stadions. Ja, er zijn nu 1000 man aanwezig telkens bij de Serie A-duels. Er is een beslissing van de overheid van vorige week. Was eerst volgens mij alleen maar een paar regio's. Daarna door heel het land doorgevoerd. Maar op zondag zagen we dus bij Parma-Napoli wel 1000 supporters op de tribunes. Merk je dat dan wel? Of is het eigenlijk nog net niks?
Nou, je merkt het wel gelijk, denk ik. Want sowieso de spontaniteit en het geluid wat daar al vanaf komt. Want je, goed, 1000 man maakt echt wel veel geluid. Ondanks dat je zou zeggen, ja, het is maar 1000 man in een stadion voor 20.000 minimaal. Maar je merkt dat verschil, merk je wel gelijk. En ik denk dat het sowieso natuurlijk mooi is dat het weer een klein beetje de goede kant op gaat, zeg maar. Ook al valt het met de cijfers, volgens mij in Italië, gaat het net als in Nederland iets achteruit.
Maar wel meer beleving, hè? Ja, als je merkt dat sowieso, mensen meeleven in het stadion
dat
zelf.
Sowieso. En het scheelt ook, want tenminste, ik heb het bij Parma-Napoli volgens mij niet gezien met die verschrikkelijk lelijke graphics die de Serie A eroverheen gooit over die tribunes.
Ja, en tijdens de Coppa Italia vorig jaar, dat was echt bizar. Dat dus, waren vlaggetjes of zo die uit zichzelf bewegen.
Digitale. Het was niet best. Maar goed, eerste wedstrijd in lange tijd weer waar er publiek toegestaan was.
Ja, ja.
En ook daar was het eigenlijk verschrikkelijk slecht het eerste uur.
Die hebben we gelukkig niet gezien.
Parma-Napoli, nee, dat was echt niet best. En eigenlijk van beide kanten echt letterlijk Napoli niet op doel geschoten. Parma volgens mij 1 keer. En toen ergens een half uurtje voor tijd kwam toen eindelijk de gedroomde nieuwe spits van Napoli kwam ook daadwerkelijk het veld op.
De gedroomde Nigeriaanse prins. die hebben we vaker mijn mail gehad. maar dit keer op het veld.
dit keer op het veld, Victor Osimhen. En hij viel echt goed in, want je merkte vanaf het moment dat hij erop stond dat eigenlijk het hele spel heel anders werd.
Kapstok, net dat hebben ze toch wel
net
nodig.
Iets andere manier van spelen ook. En eigenlijk binnen volgens mij nog geen 5 minuten lag de 1-0 erin via Dries Mertens.
Waarbij Osimhen als stoorzender fungeerde. Oké, hij raakte de bal niet aan, maar de bal werd hoog voorgeslingerd. Toen kwam hij toch nog voor de voeten van Mertens. Of heb ik dan de 2-0 voor me? Nee, dat was de 1-0.
Dat was de
1-0. Volgens mij, dat was de 1-0.
En uiteindelijk een kwartier voor tijd de 2-0. En tussendoor had volgens mij Insigne nog een keer de paal geraakt.
Zeker,
op assist van Osimhen.
Met een mooi hakje van Osimhen daar. Dus die kan het wel. Hè?
Absoluut.
Het snelle spel dat Napoli in de aanval wil spelen.
Ja, maar die man die is razendsnel. Ja. Dat is niet normaal. Dat is,
maar ook technisch best onderlegd. Want die bal die Insigne op de paal schiet, dat is wel een mooi hakje van Osimhen. Dat is een mooie 1-2. En dat is precies waar Osimhen voor is gehaald. Dat is een spits die Napoli de laatste jaren niet had. Milik is een ander type, zou ik zeggen, denk ik. En Osimhen is toch net iets meer een kapstok. Net iets fysieker, net iets sneller. Net iets meer van alles heeft hij misschien. Maar ja, dit is wel heel snel geoordeeld natuurlijk. Want Milik heeft het bij Napoli best aardig gedaan. Ja. Wordt wel eens onderschat.
Klopt.
Maar Osimhen wel een uitstekende vervanger.
Heel veel mensen hebben hem ook als topscorer van de Serie A ingevuld in onze voorspeller.
Ja, het is een mooie exotische naam om in te vullen,
denk
ik.
Dat sowieso. En Nigeriaanse spitsen, we hebben er niet heel veel gehad in de Serie A, terwijl Broes hier volgens mij binnenkomt met een lekker bakje koffie op
heerlijk.
De vroege morgen. Kijk.
Ja, het is 9:15. Heerlijk. Dankjewel, Broes.
Thank you.
Nee, maar
goed,
maar
over die Nigeriaanse spits. Ik heb even snel opgezocht wie de Nigeriaanse all-time topscorer is. Dat mag jij zeggen. Hij speelde bij jouw club.
Ja, Obafemi Martins.
Absoluut. Die staat zeker. Op volgens mij 28 of zo, richting de 30. Dus
en die was ook, dat is ook een spits die bij Inter lang onderschat is. Speelde echt enorm lang bij Inter. En bij hem denk ik eigenlijk al aan het eerste. Wat is er iets mis met de koffie?
Er zitten allemaal koffiepulpen aan de onderkant van mijn mok.
Oh jee. Nee, bij Obafemi Martins denk ik eigenlijk aan hetzelfde. Want die heeft jarenlang bij Inter gespeeld. En scoorde best wel wat. En was fysiek altijd aanwezig. Heeft met enorm veel goede spelers gespeeld. En vandaar ook natuurlijk de Nigeriaanse topscorer van de Serie A. Voor zover die titel na mag dragen.
Denk je dat Osimhen hem gaat verbreken dit jaar? Meer dan 28?
Nee, dat denk ik niet. Jij wel? Nee, dat lijkt me moeilijk. En ook omdat om twee dingen. Wat je net al zei, hebben Italiaanse trainers er veel moeite mee om nieuwe spelers direct in te passen. Nou, dat heb je bij Eriksen en Inter gezien. Maar bij Osimhen en Napoli ga je dat mogelijk ook wel terugzien. Dat Gattuso Osimhen niet direct vaak in de basis gaat zetten. Anders had hij afgelopen weekend wel al gestart. En ten tweede is Napoli niet een ploeg waar ze super aanvallend voetbal spelen onder Gattuso. En ik denk dat ze dat wel moeten doen voor een spits om meer dan 30 keer te kunnen scoren.
Goed, countervoetbal is denk ik wel heel erg lekker met Osimhen in de ploeg. Hè?
Dat wel, ja. Maar genoeg om 30 te maken, denk je? Ja, jij wel?
Ja? Goed, ik zie het niet, ik sluit het niet uit in ieder geval. Het zou stom zijn als we nu op in
ik geloof dat hij daar wel slaagt,
hoor. 1 zeggen dat Osimhen er geen 28 gaat maken.
Ja, oké. Okay. Jij zegt van wel, ik zeg van niet. Dat is een makkelijke weddenschap. Ja. Flesje wijn erop.
Tuurlijk,
nou, dan kunnen we weer doorgaan. Ja, ik heb er nog een aantal openstaan, maar ik had nog niet op allemaal gereageerd. Sorry daarvoor. Nou ja, we hoeven niet elke wedstrijd. Nou, gaan we elke wedstrijd langs?
Ja, maar goed, er zijn er maar 7 dit weekend.
Ja, precies. Laten we het gewoon doen. We hebben alle tijd. Kijk, het is niet zo dat we die wedstrijden allemaal zien. Dat kan ook niet.
Nou,
maar
ik heb nu alles gezien, dus...
Ja, nou, dat is
niet
keurig.
Meer te zeggen.
Nee, maar Genoa Crotone heb ik bijvoorbeeld niet gezien.
Ik vond het heerlijk.
Jij hebt die gezien?
Ja, tuurlijk.
Ja, ik had gewoon dit weekend veel dingen te doen, waardoor ik ze niet allemaal heb kunnen zien.
En jij zat gewoon op kantoor.
Ja, ik heb bij Nu Sport gezeten. En zondag had ik wat dingen te doen. En dan heb je dus toch af en toe dat je een potje op moet overstaan. Tegen wil en dank. Want anders had ik Genoa Crotone wel even aangeslingerd.
Even de Magazan Watch.
Je bent toch wel benieuwd naar wat er bij Genoa is gebeurd. Ze hebben gigantisch veel nieuwe spelers gehaald. Crotone is een interessante promovendus. Met Simi, met Magazan inderdaad. En die stellen dan toch teleur.
Ja. Nou ja, goed, het was inderdaad na 7 minuten was het verschil gemaakt ongeveer. Met Pandev en 1-0 was van... Help me even.
Mattia Destro.
Die heeft ook opeens weer zijn schoenen
over gevonden. Prinsen gesproken. Ja. De kroonprins van het Italiaanse spitsengilde, als je dat zo mag zeggen. Overal mislukt. Stond bij Inter altijd bekend als groot talent. Maar ondertussen bij Milan gezeten, bij Roma gezeten. Bij Roma een keer een heel mooi doelpunt gemaakt, maar voor de rest was helemaal niets. En bij Genoa en bij Bologna eigenlijk ook niet geslaagd. En ja, nu maakte hij wel het eerste Genoa doelpunt van de Serie A.
Ja, hij begint het seizoen in ieder geval goed. Nee, maar ik vond het echt een leuke wedstrijd.
De leukste tot nu toe.
Die ja, ook het meest doelpuntrijke. Ja. 4-1 werd het uiteindelijk voor Genoa. Genoa nieuwe koploper. Dat is natuurlijk ook wel opvallend. Want vorige week hebben ze de degradatie aangepraat.
Ja, dat kan nog steeds natuurlijk. Dat we niet steeds, te snel van de hart van stapel lopen.
Het is in ieder geval wel mooi hoe we onszelf soms ook een beetje te vergaloperen.
Wat we daar wel moeten benoemen, denk ik, is dat Lasse Schöne... veel moeite gaat hebben om zijn basisplek ook dit jaar te behouden. Genoa heeft enorm veel spelers gehaald. Ook centraal op het middenveld met Mia Zajc.
En Milan Badelje.
En ook nog met Filippo Melegoni, wat een talent van Atalanta is. En dat zijn stuk voor stuk namen die niet veel beter zijn dan Schöne. Maar het zijn wel namen die deze zomer zijn overgekomen. Die wat nieuws hebben. Die wat nieuws kunnen brengen. Die onder de trainer, onder Rolando Maran, zijn gehaald. En dan heb je altijd in Italië een streepje voor op iemand die er al een jaar zit. En die vorig jaar wel degradatievoetbal heeft gespeeld met Genoa. En dat is Lasse Schöne, die dus afgelopen zondag op de bank startte helaas. Viel ook niet in. Ja, wordt het moeilijk voor hem om daar toch weer, toch weer veel speeltijd te krijgen?
Ja, ik denk dat wel. En om nou na 1 seizoen al weg te gaan is misschien ook zowat, maar... Ik denk dat hij zeker wel eventjes aan zijn zaakwaarnemer vraagt van... hé, wat willen ze nou eigenlijk binnen die club nog van me?
En... Maar dat weten ze daar ook niet, want ze halen zoveel spelers. Ze hebben bij Genoa dit jaar al, of deze transferzomer, volgens mij al 2 linksbacks gehaald.
En toch worden ze nog... Toch worden ze nog eentje. Ja,
wat is het nou?
Pellegrini van Juventus in plaats van Lennart Ciborra.
Maar hou jij het nog bij? Want het spelersverloop is daar zo gigantisch.
Nee, en
kijk, Pellegrini is van Juventus. Dat is een heel groot talent. Als Genoa hem zou kunnen halen, moeten ze het altijd doen... Maar dan is het wel vreemd dat je deze transferperiode al 2 andere linksbacks hebt gehaald. Hetzelfde geldt voor het middenveld. Ze hebben best wel wat aardige middenvelders. Hadden er al 2 gehaald. En dan halen ze toch nog iemand extra erbij. Terwijl volgens mij hebben ze daar gewoon 40 man op het trainingsveld staan.
Ja, nee, het blijft een bijzondere club.
Irritante club.
Die eigenaar is natuurlijk ook niet helemaal 100% Chelsea. Letterlijk iedere zomer staan er praktisch 23 nieuwe man worden er ingeschreven voor de competitie.
De speelgoedfabrikant. Maar als supporter, als fan, is het verloop dan zo groot dat je weinig spelers meer erkent. Gelukkig zijn er nog wel 2 bij wie je dat wel hebt. Mattia Perin is inmiddels terug bij Genoa. Werd daar groot, werd daar goed. Toen overgenomen door Juventus. Daar is een kruisband gescheurd. En inmiddels alweer voor het tweede jaar gehuurd van Juve door Genoa. nou ja, is een keurige keeper. En dat is wel echt een man van de club. Maar iemand die ik wil, die ik echt heel graag wil benoemen. En je weet wie er gaat komen. En het is wel echt terecht. Want dat is Goran Pandev. Ja, dat is toch een grote legende, Wes.
Ja, dit is wel echt een... Als je het hebt over Serie A-cult... Ja. Dan is Goran Pandev wel echt... Ja, Serie A-cult.
Zulke soort mannen maken het Italiaanse voetbal, de Serie A, toch mooi.
Maar die man die heeft ook gewoon niks... Letterlijk niks waarin je denkt als je die op straat zou tegenkomen van nou, dit is echt een profvoetballer.
Nee.
Hij lijkt altijd te dik, hij lijkt altijd voorover gebogen.
Hij lijkt op een mannetje van GTA. Hoe heet hij ook alweer? Hij lijkt op een mannetje van GTA die in een WOMA-kamp...
En dat kapsel gaat natuurlijk ook nergens meer over intussen. Nou, hij ziet er inderdaad echt uit alsof hij 55 is en al... weet ik veel, 30 jaar in een sigarenwinkel werkt. Ja. Maar hij scoort nu, ik had opgezocht, 17e seizoen, 16 keer gescoord. In 16,
ja, dat is gewoon hartstikke goed. En ja. Hij is gewoon nog steeds belangrijk voor Genoa. Vorig jaar een aantal mooie doelpunten gemaakt. Belangrijk in de strijd tegen degradatie. En ook nu gewoon weer hartstikke goed. En dat doelpuntje tegen Crotone was uitstekend. 37 jaar en een uitstekende spits.
De Makarjan Warts nog even.
Ja, maar ja.
Hoe deed hij het? Ja. Bij de 1-0 niks. Bij de 2-0 hief hij buitenspel op. Dat is niet zo heel slim.
Gleed hij uit.
Bij de 3-1 kreeg hij de bal door zijn benen gespeeld op het middenveld door Zappacosta. En die maakte hem vervolgens zelf af. En bij de 4-1 stond hij ook niet helemaal lekker gepositioneerd. Dus
lekker begin voor Magazan.
Magazan op zijn Magazan. Ja.
Keurig. Crotone verliest dus met 4-1 van Genoa. Diezelfde dag namen Sassuolo en Cagliari het tegen elkaar op. Op het eerste gezicht is daar wel redelijk wat veranderd bij Cagliari, vooral. Bij Sassuolo niet per se, want daar hebben ze dezelfde trainer, hebben ze wat nieuwe talentjes wel, maar die gaan gewoon op dezelfde voet door als vorig jaar. Cagliari heeft wel wat nieuwe namen binnengebracht. Ras van Marien, hè, als we het toch over oud-Ajaxide hebben, die speelde gewoon bij Cagliari als regisseur op het middenveld. Hoe deden die dat?
Echt als 6 in plaats van... Ja, goed, ik heb hem altijd bij Standaard... of tenminste redelijk vaak bij Standaard gezien. Toen was hij echt gewoon een box-to-box, een 8. Bij Ajax, toen hij daar kwam... ook een beetje gekke verwachtingen misschien... maar ik denk dat heel veel mensen dat ook juist een Frenkie de Jong verwachten. Mm-hmm, dat is natuurlijk niet. Dus daar snap ik ook wel dat het niet helemaal lekker ging. Dus je verwacht eigenlijk dat hij nu gewoon hier bij Cagliari... dan wel weer op 8 zou staan. Alleen hij stond op 6 en deed geen hele bijzondere wedstrijd, maar...
Keurig om daar 1-1 te spelen.
Heel, heel degelijk, denk ik.
Ze kwamen met 1-0 voor daar. Met een doelpunt van Giovanni Simeone, de zoon van. En dat was eigenlijk heel erg onterecht. Want Sassuolo was de hele wedstrijd beter. Had veel kansen. En die hebben gewoon ook dit jaar een enorm interessant team. Want als je dan kijkt naar de basiself, dan staan er echt een paar hele mooie interessante namen. Die eigenlijk veel te goed zijn voor een middenmotor in de Serie A. En dan is één naam die direct weer opviel. Die van Domenico Berardi. Was een aantal keer enorm gevaarlijk. Is het dan verbazingwekkend dat hij nog steeds bij Sassuolo speelt? Dat zij hem nog steeds hebben kunnen behouden?
Ja, goed, op een gegeven moment moeten we daar ook een beetje over ophouden. Het is volgens mij echt al derde seizoen dat we erover praten.
Ja, dat is waar, maar het is wel dat je denkt van hij is zoveel beter.
Ik denk, zeker gewoon nog na de lockdown hebben we het natuurlijk ook nog over gehad, denk ik, toen hij een paar doelpunten maakte. Ja, ik verwacht nog steeds dat hij een stap gaat maken. Alleen, dat verwacht ik ook al 5 jaar, dus wat dat betreft,
vals hoop over hem dan. Ja, en want je hebt er nog 2 bij Sassuolo. Juricic, oud-Heerenveen-speler, die valt elke week op. Is technisch goed, is mentaal denk ik ook iets beter geworden, want hij kan tegenwoordig op een constant niveau presteren. En Manuel Locatelli, die in de belangstelling zou staan van Juventus, van Inter, van Milan misschien wel weer, en wat buitenlandse clubs. Het is toch wel het meest interessante team van de Serie A misschien.
Nou goed, ik denk dat het wel echt wel een beetje de talentenvijver is, zeg maar, waar ook gewoon ieder seizoen weer een paar jonge jongens doorbreken. En ze hebben natuurlijk gewoon een paar hele gewoon goede jonge spelers. En dat is natuurlijk best wel opvallend dat spelers als een Locatelli, 2-23, dat die intussen natuurlijk ook al gewoon 100 Serie A-wedstrijden achter hun naam hebben staan, zoiets.
Want die kans krijg je bij Sassuolo.
Die krijg je daar. Dus die gasten die spelen gewoon week in, week uit. En op jonge leeftijd is dat sowieso natuurlijk heel belangrijk.
En die krijg je nergens anders.
En dat maakt
anders.
Het gewoon heel interessant ook, denk ik, voor toekomstige clubs. Als je een jonge speler kan halen die eigenlijk al wel gewoon veel ervaring heeft.
En wat jammer was bij Sassuolo, was dat mijn talent van het jaar niet eens bij de selectie zat. Tot zover onze kennis, want Raspadori die viel niet in, zat ook niet eens op de bank. Wie wel in viel was Burabia. En dat is een man om in de gaten te houden. Een Marokkaanse aanvaller. Inmiddels wel al 29. Maar wat heel interessant is aan hem, vind ik, is dat zijn trap fantastisch is. Scoorde
dat
vorig
zie
jaar...
je nou bij voetballers.
Wat zeg je? Nee, maar dat zijn trap is maar echt fantastisch, zeg maar. Weet ja. je? Zoals dat, vorig jaar scoorde hij een hele mooie vrije trap tegen Atalanta, toen ze daar wel kansloos verloren. En nu stonden ze met 1-0 achter tegen Cagliari thuis. Krijgen ze een vrije trap in de slotfase. Dan gaat hij wel als invaller achter de bal staan. En die joeg je er gewoon hartstikke knap in.
Ja, maar goed, meestal had het hier op. Want de laatste 3 seizoenen maakte hij 1 doelpunt.
Ja.
En hij heeft er nu ook 1, dus dit is
ja.
het.
Maar ja, ik vind wel het zijn, kijk, zulke soort de vrije trappennemers, zulke soort...
Ja, nee, sowieso. Dat
met een mooie techniek. Ja, het is echt, vind ik enorm interessant om in de gaten te houden.
Ik moet zeggen, echt zeg maar als... Puur op die trap ben ik het met je eens. Als speler vind ik hem maar niet heel, heel
nee,
goed.
Nee, dat
het is
waar.
Inderdaad, ja, jij zei aanvaard, het is meer eigenlijk een soort middenvelder. Die ook een soort box-to-box, maar het is gewoon een beetje een saaie speler, vind ik. Zeg maar.
Tussen alle talenten van Sassuolo is hij zeker niet de man om in de gaten te houden. Want,
maar goed, een goede vrije trap, dat sowieso. En dat is altijd welkom, denk ik.
Bij Cagliari ook nog een man die we even moeten benoemen is Naitan Nandes. Die stond eerst altijd als centrale middenvelder geposteerd. En nu is Eusebio de Francesco, die Francesco trainer geworden van Cagliari. En die heeft besloten hem op rechtshalf te posteren. Is dat dan niet enorm zonde? Want hij is denk ik op dit moment de beste speler van Cagliari. Vertegenwoordigt de meeste waarde. Is een echte box-to-box speler. En dan zet je hem aan de rechterflank. Hetzelfde wat Fiorentina doet met Chiesa eigenlijk.
Ja, nee, goed, ja, ik denk dat het een goede... Ja, het is echt een regisseur, zeg maar. Dus ja, je zou hem eigenlijk eerder verwachten op de plek van Marien... en dan Marien op de plek van Nandes, mm-hmm. als je er zeg maar logisch...
Ja, maar Marien kan het ook niet op rechtshalf, denk ik.
Nee, ja, maar goed, in ieder geval fijne speler, dat sowieso. Ja. Eentje die we in de gaten moeten houden. Hij komt uit Uruguay, opgegroeid bij Peñarol. De club van Diego Forlán, waar hij een paar weken geleden is ontslagen. Nou, we zijn volgens mij de jongste aanvoerder uit de clubhistorie... toen naar Boca en goed door Cagliari opgepikt.
Wat ziet eruit als de Revenant.
Ja, maar het is echt een hele fijne speler.
Ja,
echt
eens. Ja. De beste daar en over Uruguayaanse spelers bij Cagliari gesproken. Krijgen ze daar nog één erbij. Want Diego Godin gaat weg bij Inter. De centrale verdediger heeft daar een jaar gespeeld. Dat deed niet fantastisch. Hebben we vorig jaar vaak benoemd als een absolute miskoop. Aan het eind van het seizoen er wel iets meer ingegroeid. Maar toch heeft men bij Inter besloten om hem weg te doen. En Cagliari die gaat hem overnemen.
Het wordt wel een kleine kolonie daar. Je zit hier dan Godin, Nandes, Oliva en Gaston Pereira.
Ja, exact. Dat is een mooi stukje Uruguay op Sardinië.
En die hebben ook een band, geloof ik. Hè? Dat weet Jurf vast wel. Die gaat het dan volgende week vertellen.
Ja, oh ja, dat is waar. Ja.
Maar volgens mij hebben Uruguay en Sardinië hebben ook een soort... connectie.
Oké,
laten we nog even in het midden.
En Godin heeft hij sowieso, want de vrouw van Godin die komt uit Sardinië. Volgens mij zelfs uit Cagliari zelf. Dus wat dat betreft is hartstikke mooi dat zij kunnen terugkeren op het eiland. Of tenminste, dat zij kan terugkeren op het eiland en dat Godin voor de verandering meegaat. Dus hij met haar en zij niet met hem. Nou, dat is mooi gezegd, vind ik eerlijk gezegd. later die avond, en dat is toch wel het duel waar we dit weekend het meest voor gingen zitten.
Ja.
Zonder debuut van Juventus trainer Andrea Pirlo op het programma. En daar waren de meningen wat over verdeeld. Want in de aanloop naar dat duel zag ik toch veel berichten dat mensen heel erg sceptisch waren over zijn toekomst als trainer, over zijn aanstelling.
Ook gebaseerd
op niks. Maar de positieve dingen eigenlijk ook niet. Maar zijn die twijfels weg na het eerste duel?
Ja, goed, sowieso van tevoren kijken. Ik keek er echt naar uit. Ik heb natuurlijk, wat was het, vorige week dinsdag, net na de podcast kwam die scriptie online. Ik dacht van ja, goed, ik ben hem toch aan het lezen. Kan ik hem net zo goed gelijk vertalen?
Scoorde goed. Door VI.
Ja, nee, dat was sowieso leuk. Dus shout-out naar Football International, grote spelers. Het was wel even een flink werk, 30 pagina's. Maar goed, het was toch wel interessant om een beeld te krijgen van Andrea Pirlo als trainer. Bij Juventus onder 23 geen wedstrijd gecoacht. Überhaupt nog nooit een wedstrijd gecoacht, voor zover wij weten in ieder geval. Dus ja, zijn spelfilosofie en zijn ideeën waren natuurlijk totaal onbekend. Dus het was heel fijn om in ieder geval een soort van tevoren een inkijkje te krijgen. En eigenlijk de paar dingen waar hij het meeste op, ja, zeg maar echt zijn spelprincipes, was het echt het hoog druk zetten. En hij noemde het zelf re-aggressione, dus het heel snel terugveroveren van de bal zodra je hem verliest. En het liefst eigenlijk al in de final third van de tegenstander. Om even hele tactische termen in te gooien.
Half spaces.
Half spaces is ook heel belangrijk. En om zeg maar op beide vleugels tegelijk een speler neer te zetten dat je de verdediging van de tegenpartij uitrekt. Dat die zo breed mogelijk staan, waardoor er dus in het centrum ruimte ontstaat voor lopende spelers.
Lukte dat?
In theorie allemaal heel erg leuk. Dus ik was benieuwd of dat ook gelijk terugkwam. En je zag dat inderdaad ook wel gelijk de eerste wedstrijd. Zeker in de eerste helft was het denk ik echt heel erg goed. Heel snel spel en je zag eigenlijk aan alles dat, ja, het is heel knap, want eigenlijk Sarri staat praktisch voor hetzelfde soort voetbal, ook gewoon verzorgd snel, toch een klein beetje tiki-taka, wat hij bij Napoli wel heeft kunnen laten zien toen in die periode dat hij er zat.
Sarri kon niet werken met deze groep, dat heeft hij bij zijn vertrek ook gezegd. Er kwam
letterlijk niks uit. Nee. En nu, ja, Pirlo staat een maand aan de leiding van dit team. En het gaat eigenlijk al vanaf minuut 1 zit het erin. En je ziet ook gewoon de honger weer, dat hij weer terug is.
Heeft ook met hem te maken, denk ik.
Absoluut.
Nee, Pas veel meer bij de selectie, veel meer bij de club ook dan Sarri.
Maar dat is dus wel opvallend, zeg maar, hoe zo'n selectie ook een invloed heeft op de trainer. En niet alleen andersom. Want onder Sarri kwam er niks uit. En nu onder Pirlo was in ieder geval 45 minuten heel goed, denk ik, eerste helft. Ik moet niet te snel van stapel lopen. Want
het was ook tegen Sampdoria.
Ik kreeg al gelijk berichten van, nou, je bent wel heel enthousiast. Het is wel Sampdoria eerste wedstrijd.
Vanuit Huizen Willem Haak kreeg je die onder andere.
Kulusevski na een kwartiertje. Ja, 1-0, hele
laten
goede
we daar
goal.
Gelijk even bij stilstaan. Want Kulusevski was vorig jaar natuurlijk fantastisch. We hadden niet verwacht dat hij direct bij Juve belangrijk zou zijn. Maar dat doelpunt was direct heerlijk, hè? Een soort biljartstoot.
Ja, was helemaal. Nou goed, het was natuurlijk een beetje omdat Dybala er natuurlijk nog wel uit lag, was de kans wel redelijk groot dat hij toch dat al gelijk waar, in de basis zou beginnen. Maar ook wel een beetje opvallend waar. Want ja, goed, Pirlo gaf dus aan in een soort 3-5-2 te willen spelen. Met dan een soort van twee spitsen eigenlijk, waarvan Ronaldo natuurlijk eigenlijk altijd eentje is. En die tweede wordt nu nog naar gezocht dus. Transferrubriekje komt straks.
Ja.
En ja, Kulusevski stond nu eigenlijk als die tweede spits er een beetje bij. Wel vooral aan de rechterkant. Dus
die zich wel veel uitzag aan de rechterkant.
Het was meer eigenlijk
inderdaad
een soort 3-6-1 als je het echt, denk ik, van bovenaf zou zien over het algemeen. Maar ja, speelde gewoon echt een hele goede wedstrijd, eerste helft. En het middenveld leek op een middenveld, dus ik ben gelukkig.
Ja, dat is voor het eerst in jaren eigenlijk, hè. Want Ramsey, die stelde vorig jaar nogal teleur.
Speelde echt een 10
op 10.
Speelde
nu echt hartstikke
echt
goed.
Geweldig.
En McKennie, die overkwam van Schalke 04, die wordt al vergeleken met Edgar Davids na 1 wedstrijd. Ja. Dus wat dat betreft zijn de Juventini echt super enthousiast. Na een 3-0 overwinning tegen Sampdoria, dat er helemaal niets van bakte. Maar ja, wel reden toe, hè, om enthousiast te zijn. Want als je kijkt, als je ziet, als je de principes uitgevoerd zag worden, als je Chiellini toch weer belangrijk zag zijn in de verdediging, denk je dan dat ze toch wel kunnen doorgroeien naar een serieuze kandidaat om de Champions League te winnen onder Pirlo? Met deze principes, met deze spelers? Of is het heel erg vroeg om het daar al over te hebben?
Nou goed, dit is sowieso natuurlijk nog te vroeg. En ik denk in ieder geval, ik heb een beter gevoel over hoe het seizoen gaat verlopen dan een paar weken geleden, toen ik nog helemaal niks wist van hoe Pirlo ook zou willen spelen en of het er überhaupt uit zou komen. Want je ziet wel dat die principes, en het was ook gewoon echt 90 minuten lang, want volgens mij was ergens in de 88ste minuut vloog Ramsey nog tegen de cornervlag aan in een poging om de bal te veroveren. Mm-hmm.
En dan nog een vraag wel, want je hebt straks dus Ronaldo, Kulusevski en Dybala en dan komt er nog een spits bij. Dat is waarschijnlijk Morata. Kunnen Ronaldo, Kulusevski en Dybala met z'n drieën samenspelen in dit systeem? Dat is ook een belangrijke vraag. Want Kulusevski, die kan je niet het hele seizoen op de bank houden.
Nee, dus dat is inderdaad wel een keuze. En het ding is, ze speelden nu ook zo hoog met twee backs. Ja, Cuadrado staat eigenlijk altijd al hoog. Aan de andere kant is nu Gianluca Frabotta. Werd door op Juventus Twitter een klein beetje vergeleken met Gianluca Zambrotta. Want hij speelde echt een hele goede wedstrijd.
Ook snel. Ja, dat is natuurlijk super snel.
Kijk, er zijn gewoon nog steeds bij Juventus. En dan komen we straks op. Er moeten gewoon nog echt wel wat persoonlijke dingen worden geregeld. Lopen nog steeds gewoon spelers die niet echt in het systeem passen. En ook überhaupt eigenlijk niet bij Juventus passen. Qua niveau. De Cilio, Kedira. Die moeten natuurlijk eigenlijk nog weg. Maar ik denk ook wel op zich dat Kulusevski kun je ook nog op die vleugel een beetje in de Chiesa-rol, zeg maar. Want hij verdedigt ook gewoon heel goed mee. De
werkethiek is super.
En hij moet toch nu met dat nieuwe principe van Pirlo hoog staan.
Ja.
Dus ik denk dat dat sowieso nog wel een optie is. Dus dan zou je bijvoorbeeld Morata, Ronaldo op de twee voorin. En dan kun je die balen daarachter zetten als 10. En dan Kulusevski inderdaad richting de vleugel. Dan, denk ik. Maar goed, ja, het is een beetje afwachten. Wie, maar ik, ja, goed. En als, wat als je 38 durft. Wedstrijden speelt plus Champions League, hoop ik nog een stuk of 10. Plus beker nog een stuk of 5, 6.
Champions League 10 wedstrijden, horen jullie het? Dat zijn er 6 in de poolfase. Ja, en dan heb je de achtfinale, kwartfinale. Ja, dat is prima. Ja, dat valt nog mee.
Ja, goed, kijk, wedstrijden zat.
Als alles over twee duels gaat straks. Hè, natuurlijk.
Nee, maar de eerste helft was echt heel positief. De tweede helft was een stuk minder, maar je zag gewoon dat Sampdoria er niks van bakte. En toen kwam Juve er nog twee keer langs met Bonucci en Ronaldo, die er achteraf 3 of 4 had moeten maken. Misschien
het was een mooie overwinning. Maar Sampdoria is Sampdoria. Daar staat eigenlijk niet zoveel op het veld. We hebben het vorige week over gehad. Hoeven we ook niet heel lang bij stil te staan deze week. Maar waar we wel stil bij gaan staan, ook in afwezigheid of bij afwezigheid van Sander Jonkman, is de 2-0 overwinning van Milan tegen Bologna. Een mooie seizoensopener voor de Rossoneri. Kijk, een man waar veel mensen moe van zijn, waarvan veel mensen denken, het is allemaal een act, waarvan veel mensen denken, oh, komt hij weer met een social media post? Is wel een man die op het veld de beste speler van Milan is, nog steeds. Dat is Zlatan Ibrahimovic. Gisteren 2 keer trefzeker. 1 goede kopbal, 1 penalty. Is hij nog steeds de Zlatan van 10 jaar geleden? Dat hij zo goed is?
Ja.
Wel, hè? En dat is echt bizar.
Dat is echt belachelijk. Nou goed, inderdaad, als mens, social media, ik vind het verschrikkelijk. En die act is,
de act is vermoeiend.
Voor mij,
maar
het is heel vermoeiend, maar op... Het is wel een combinatie van hoe lang kun je die act blijven doen als je niet presteert. Nou, dat lijkt me heel kort.
Ja.
Maar het feit dat hij deze act nu al...
38, bij over 2 weken wordt hij 39. En
eigenlijk
nog steeds...
vanaf het moment dat hij bij Malmö vertrok, begon die act. En nu nog steeds. En terecht. Want
hij heeft wel honger, hè? Dat zie je in alles. Want ze stonden nog 0-0 tegen Bologna. En toen wilde hij een 1-2 aangaan met Calhanoglu. En Calhanoglu liet niet door. En dan zie je wel Zlatan hem uitkafferen. Wat doe je nou? Dit en dat. Oké, het was niet per se de fout van Calhanoglu. Maar je ziet wel dat hij super veel honger heeft om door te gaan.
Ja, hij zei, wat was...
Ook nog op deze leeftijd.
Deze zomer is een tweetje. I'm just getting started. Ja. Dit was slechts de warming-up. Ik bedoel, ik zie die gast echt nog wel tot zijn 1,42ste doorspelen.
En vergeleek zichzelf natuurlijk weer met Benjamin Button. Dat is een filmfiguur die in plaats van...
Alleen maar exact.
En dat is een soort van Zlatan. Want hij laat het wel gewoon telkens zien. En hij is absoluut de baas op het veld. Dat hij ook gisteren bij Milan dat toch wel goed was, hè, gisteren.
Ja, nee, absoluut. Ik denk sowieso sinds de lockdown is natuurlijk een van de betere ploegen in Italië. Ook omdat het eigenlijk de eerste periode was dat Pioli iets langer kon werken. Mede daardoor natuurlijk Ralf Rangnick afgeketst. En ze hebben ook gewoon echt een hele goede transferzomer achter de rug. Met Ibrahimovic die natuurlijk nu vast, in ieder geval verlengd is. Rebic die vast is overgenomen. Tonali hebben we het natuurlijk ook al wat vaker over gehad. Brahim Diaz viel goed in.
Tonali viel ook in, was eigenlijk onzichtbaar.
Ja, goed. Ik kreeg natuurlijk ook maar, wat is het, een kwartiertje. Maar...
Salemakers viel wel hartstikke goed in, vond ik. Was echt heel erg aanwezig.
Ja, echt een leuke,
verbazingwekkend. Ja, zeker. Die is na de coronastop echt veel sterker geworden. Is er goed ingegroeid.
Spreekt Italiaans, zag ik.
Ja, sorry. Ja. Kom een cazzo giocata.
Kom een gioco. Kom een gioco. Kom een posto giocata.
Hij werd de hele tijd neergehaald door Mitchell Dijks namelijk. Die ook rood kreeg. 2 keer geel.
Verschrikkelijk slechte wedstrijd.
Die was echt heel slecht. Hè?
Het was vanaf minuut 1 had hij het aan de stok met Zlatan. En dan verlies je natuurlijk.
En ook met de scheidsrechter. Ook wel irritant floot, moet ik zeggen. Want die floot voor sommige kleine dingetjes wel. Voor sommige grote dingen niet. En dat vond Mitchell Dijks heel erg irritant. Bleef de hele tijd zeuren. Bleef de hele tijd overtredingen maken. Heeft denk ik tussen de 5 en 10 overtredingen gemaakt. Hij verdiende die gele kaart zeker.
Je hebt soms dat je denkt van waarom ziet een trainer niet dat het echt niet meer kan met de jongen. Niet specifiek nu in dit geval, maar je ziet het wel regelmatig ook hier in Nederland in de Eredivisie. Soms spelers die dan na 10 minuten op geel staan en dan iedereen zegt dan haal die man eraf, die pakt straks rood. Trainer grijpt niet in en dan in de tweede helft pakt hij alsnog rood. Dit zag je zover.
Ja, wie wel goed was aan de kant van de Bologna, vond ik dan, was Jerdy Schouten. Nou ja, het is een beetje mijn gelijk halen. Want voorafgaand dat seizoen heb ik hem getipt als nee, een speler die mogelijk zou doorbreken.
Ik had zetten, was het met je eens.
Ja, ja, daarom. Dus dat is een mooie bevestiging altijd. Maar die was ook hartstikke goed. De Nederlandse middenvelder, ex-Excelsior. Vorig jaar de stap gemaakt naar Bologna. Toen iets moeite om zich aan te passen. Helemaal niet gek, want je gaat natuurlijk van ja, de degradatieregionen van de Eredivisie naar de Serie A. Had een half jaar nodig en daarna is hij er wel ingegroeid. En dat gisteren dus ook een basisplek. Was echt een regisseur op het middenveld. Speelt slim. Onderschept de bal wanneer nodig. En heeft een enorm goede paas in huis. En dat zag je wel een paar keer terugkomen. Zeker iemand om in de gaten te houden. En zeker ook een team om in de gaten te houden. Ook al was Bologna gisteren niet goed, vond ik. Hetzelfde als Sampdoria tegen Juventus. Wat is er bij die clubs aan de hand als ze naar een grote ploeg toe gaan? Want ze lijken wel geïntimideerd, ze lijken wel bang. Want ze hebben echt niks gepresteerd, terwijl je tegen het Milan best wel iets had kunnen doen, denk ik.
Ja,
of is dat heel kort door de bocht? Zijn ze gewoon minder goed?
Ja, ze zijn natuurlijk kwalitatief minder goed dan de topploegen. En dat lijkt me sowieso duidelijk. Maar ja, bij Bologna is het altijd nog steeds... Die zitten een beetje in zo'n soort overgangsfase tussen... Ja,
oud en nieuw, ja.
Ja, oud en nieuw, maar ook gewoon een beetje de verwachting misschien van de fans. Ze hebben natuurlijk gewoon echt een hele goede jeugdopleiding. Laatste jaar ook gewoon heel goed jong ingekocht. En daardoor zijn de verwachtingen misschien net iets hoger dan je van ze mag verwachten, zeg maar, op de korte termijn.
Ja.
Dus ik denk dat ze daar ook een klein beetje mee struggelen van... We kunnen wel in potentie heel goed zijn, alleen op dit moment komt het er nog niet altijd uit.
Maar en ze hebben ook nog een paar spelers ertussen lopen die gewoon niet zo goed zijn.
Nee, ja,
ik.
Precies. Soriano
wilde ik noemen.
Palacio is natuurlijk ook al gewoon bejaard intussen.
Ze hebben een spits nodig. Speler, maar... Ja, ja. Maar Soriano vooral, die was echt slecht gisteren ook. En die speelt eigenlijk altijd slecht als ik hem zie spelen. Dan valt Skof Olsen in. En dat is echt een hele fijne aanvaller.
Ja.
En die is eigenlijk ook beter op dit moment, vind ik, dan Orsolini. Die hebben vorig jaar een aantal keer opgehemeld. Maar staat ondertussen wel al een jaar stil in zijn ontwikkeling. Dat is een rechtsbuiten, rechtsvoor van Bologna, die naar binnen komt. Maar die heeft altijd zijn oogkleppen op. En die maakt altijd de verkeerde beslissing. Wordt nog wel vaak in verband gebracht met de grotere teams. Was van Juve. En bij Juve scheelt men dan... we moeten Orsolini terughalen.
En als jeugd international was hij wel altijd heel goed. Bij ja. onder 21, onder 19 heeft hij wel altijd echt heel goed gepresteerd. Maar ja, je zei het gisteren ook... hij staat er wel redelijk stil in zijn ontwikkeling. En dat zie je natuurlijk bij wel meerdere spelers. Ook bij een Chiesa niet echt heel erg veel...
Er is niet veel progressie, niet veel vooruitgang. Niet dat je denkt, oh, nu maakt hij de stap naar het zijn van een echt goede voetballer. En bij Orsolini heb ik een half jaar gedacht dat hij echt top was. Toen zag ik hem steeds vaker spelen. En telkens maakte hij dezelfde verkeerde beslissingen. Telkens paaste hij de bal niet af als hij hem af moest spelen. Dus toen dacht ik gisteren, ja, laat ik hem even in de gaten gaan houden. Hetzelfde als met Schouten. En Schouten valt dan wel positief op. En Orsolini niet. En die was gewoon weer heel, heel slecht. Mihailovic, de Bologna-trainer, zei ook dat Orsolini snel moet gaan realiseren dat hij de potentie heeft, maar er nog lang niet is. En dat hij anders op de tribune gaat eindigen. Nou ja, als hij zo doorgaat, dan eindigt hij op de tribune, denk ik. Maar goed, Bologna dus met 3-0 verloren van... Of met 2-0 van Milan. Dat was eigenlijk al het speelweekend van de eerste speelronde.
En dat was een kleintje?
En een kleintje, want een aantal teams kwamen nog niet in actie. Inter en Atalanta waren natuurlijk in de Champions League aanwezig in augustus. Dus die hebben een week extra rust gekregen.
De Spezia is hetzelfde, die promoveerde ook pas halverwege augustus.
Exact, dus die drie teams die hoefden nog niet te spelen, speelden niet tegen elkaar. Waardoor er 6 teams uiteindelijk nog niet hebben gespeeld, de eerste speelronde. Ook Benevento, Udinese en Lazio moesten eraan geloven. En die mochten dus een week later starten. Wat misschien wel alleen maar een voordeel is voor die teams. Maar ja, door dat hele corona gebeuren... en dat moeten we natuurlijk niet te klein noemen... maar doordat alles is uitgesteld... is ook de transferperiode uitgesteld. We hebben een gigantisch lange aanloop gehad naar de Mercato. En Isaac die neemt zoals elke week even de krantjes met ons door. En deze week gaat zijn onderwerp vooral over de Mercato.
Buongiorno amici sportivi. De Lo Stadio voorspellingen zijn ingevuld en ik moet zeggen, ik heb weinig verrassingen gezien. Maar misschien wordt dit seizoen wel net zo verrassend als deze transferperiode. We hebben het weken gehad over Suarez, Dzeko, Milik en zelfs Giroud. Maar uiteindelijk heeft Juventus een andere numero 9 uit de hoge hoed getoverd. Tutto Sport valt dan ook meteen met de deur in huis en kopt met een prachtige woordspeling. Clamoroso colpo di scena. Juve di nuovo innamorata. Juve is weer verliefd op Morata. De Bianconeri wilden de ontwikkelingen rondom Milik en Napoli niet verder afwachten en zien af van Edin Dzeko. Een 2-jarige huur met optie tot koop brengt de Spanjaard terug in Turijn. Een operatie met een totale waarde van 55 miljoen euro. Ook zal Juventus Federico Chiesa nog proberen te halen als Douglas Costa naar Wolverhampton vertrekt. Tussen de koppen door wordt de nieuwe aanwinst McKenny trouwens Il Novo Edgar Davids genoemd. Een type speler waar Juve 16 jaar op heeft gewacht. La Gazzetta dello Sport kan uiteraard niet om Zlatan Ibrahimovic heen, na zijn 2 doelpunten en prima prestatie gisterenavond. Infinito Ibra, oneindige Ibra. A quasi 39 anni, Zlatan lancia il Milan. En Ibra zou Ibra niet zijn als hij dan niet zou zeggen: Se fossi più giovane, ne avrei fatti altri. Als ik jonger was geweest, had ik er nog meer gemaakt. Ondertussen zijn de Rossoneri al 13 wedstrijden ongeslagen. Il Corriere dello Sport kopt Dzeko per forza. Nu Juve Morata heeft, zal Dzeko bij Roma blijven. Verrassingen daar gelaten. Arkadiusz Milik zal de Serie A waarschijnlijk gaan verlaten en lijkt op weg naar de Premier League of La Liga. Muric al Covid, Callejon intriga. De nieuwe aanwinst van Lazio is besmet met het coronavirus en zit al in quarantaine in Turkije. De transfervrije Callejon wordt al een tijdje in verband gebracht met Lazio. Keeper Pepe Reina ziet zijn vriend graag naar Rome komen en probeert hem over te halen. Daarnaast kunnen we binnenkort misschien wederom een Nederlander in de Serie A bewonderen. En wel Wesley Hood. Hij lijkt te gaan terugkeren bij de Bianco Celesti. Maar chissà, komen er nog wat surprises de komende 2 weken. Alla prossima.
Ja, toch weer een mooie column van onze amico sportivo uit Italië. Die ons even meenam langs de geruchten in de Italiaanse voetbalwereld, langs de transfers. Ja, er is veel gebeurd de afgelopen week weer, want het ging maar door. Dan heb je weer het ene bericht en dan denk je, oh, die transfer is rond. En dan de volgende dag zie je weer een ander bericht en dan blijkt het toch niet zo te zijn. En dan doe ik vooral over op de transfersoap van Juventus.
De spitspositie.
Ja, gaan we dat nou maar even goed uitleggen, want dat is toch wel hartstikke moeilijk. Je hebt daar 3 clubs die daarbij betrokken zijn.
Ja, je hebt heel veel. Goed, ik denk dat...
Bij die show bedoel ik, hè?
Vorige week hebben we het er over gezegd dat Juventus er dus een heel elftal aan geruchten kan opstellen qua spitsen.
Toen hadden we nog Suarez als mogelijke echte spits.
Ja, goed, Suarez werd er dus niet. Kwam wel netjes naar Italië toe. Heeft ze examen gehaald. Er werd vervolgens op het vliegtuig gezegd, nou, het wordt hem toch niet, Luis. Vervolgens was Dzeko zo goed als rond. Want dan zou Dzeko van Roma naar Juventus gaan en zou Milik van Napoli naar Roma gaan. Maar daar stak uiteindelijk, in ieder geval voorlopig lijkt De Laurentiis, voorzitter van Napoli, daar een stokje voor te steken.
Toch bizar is dat.
Sowieso.
Waarom doet hij dat?
Nou goed, Milik heeft nog 1 jaar een 1-jarig contract. Dus je zou zeggen, pak wat je pakken kan.
2 keer zijn kruisband afgescheurd, allebei de knieën dus 1 keer.
Ja, wat was het in totaal? Volgens mij 20 miljoen, 25 miljoen voor krijgen met het bonus inclusief.
Constructie, maar goed, natuurlijk. Ja.
Meerdere problemen daarbij die eigenlijk vooral heel erg principieel zijn van De Laurentiis. Want imagorechten zijn in Napels superbelangrijk. Dus spelers mogen niet zomaar met hun kop op televisie of ergens anders verschijnen zonder toestemming van de club. En meestal mag dat dan alsnog niet. Milik heeft een restaurant in Polen en maakt reclame voor zijn eigen restaurant met zijn eigen hoofd.
Waar je ook druk om kan maken.
En dat mocht natuurlijk niet van De Laurentiis, was die boos om. Dus dat was een soort van boete die kreeg daarvoor. Of in ieder geval een soort van compensatie daarvoor moest betalen. Hij had een paar shirtjes gepakt bij de club. Om ook uit te delen aan mensen. Had hij nog niet voor betaald. Was ook nog slecht. Hij had natuurlijk rond de soap met Ancelotti vorig seizoen. Dat de hele ploeg in Ritiro moest, maar ze niet gingen. Ook het grootste deel van de selectie heeft toen een boete opgelegd gekregen. Is ook nog door bijna niemand betaald. Dat moet ook nog betaald worden. Dus het is een beetje een soort opeenstapeling van boetetjes. En
maar strijd dan even over je hart en zeg dan, oké, okay, weet je wat, ja. Je kan een mooie transfer maken. Je hebt nog 1 jaar op je contract. En wij kunnen nu een mooi bedrag voor je vangen. Weet je wat, Arek? We laten je gewoon gaan naar Roma. Veel plezier. We hebben je vervanger al in huis met Victor Osimhen. Niks aan de hand. We krijgen een mooi bedrag voor je. En ga lekker naar Roma. Is dus niet zo. Waardoor Milik niet naar Roma kon. Omdat Roma dus geen vervanger in huis had al. Wilden ze Dzeko niet laten gaan naar Juventus. Dat zat compleet op slot. Juventus keek toe. En die zagen van... Ja, dit is de Laurentiis. De Laurentiis is een man van principes. Maar echt van kleine principes. Ja. Die gaat deze transfer blokkeren. Toen heeft men bij Juventus doorgeschakeld. Hadden ze dus eerst Suarez in handen. Die hebben ze laten gaan. Die wilden ze uiteindelijk niet, want ze wilden Dzeko. Dzeko hebben ze uiteindelijk dus niet kunnen krijgen van Roma, omdat Roma hem niet wilde laten gaan. Zijn ze verder gaan kijken. En uiteindelijk kwamen ze gisteren op de proppen met Alvaro Morata. De oudspits van Juventus. En van Chelsea ook. Maar heeft al 2 seizoenen bij Juve gespeeld. Champions League finale met ze gehaald. En toen was hij hartstikke goed, hè?
Ja, nee, goed. Ja, ik denk, we zeiden net voor de uitzending dat Morata alleen bij Juventus een beetje zijn potentieel eruit heeft weten te trekken toen.
Inamorata, zei Isaac al mooi in zijn column.
En hij speelde 2 hele goede seizoenen daar. Opta Paulo kwam al met de stat dat niemand anders meer scoorde in die 2 seizoenen dan Morata. Maar hij heeft het echt gewoon bij Juventus heel goed gedaan. Ik baal er ook best wel van toenertijd toen hij werd teruggekocht door Real Madrid. Want er zat een terugkoopoptie op volgens mij van 30, 40 miljoen. En ze konden hem toen gelijk voor bijna dubbele doorverkopen aan Chelsea. Dat is toen gebeurd. Dus ik baalde wel dat hij vertrok, maar... Ik denk, ja, Pirlo kent hem natuurlijk ook. Ze hebben ook samen gespeeld.
En... Wel moeilijk, hè? We hadden het er net al eventjes over. Ze hebben al Ronaldo, Dybala en Kulusevski voor de posities. Als je dan gaat kijken, dan is Morata wel de speler die daar op het moment het minste aanspraak mag maken op een basisplek, denk ik.
Ja, maar goed, het idee is dus wel dat ze met 1 targetman spelen waar de rest omheen kan.
Ja.
En dat was natuurlijk met Dzeko, denk ik, de beste ideale korte termijn optie sowieso.
Voor 1 jaar wel, voor 2 jaar.
Ja, die is 34, dus dat gaat niet heel erg lang nog, kan het door. En Morata moet nu een beetje die rol op zich gaan pakken. En dat is natuurlijk wel, het is niet echt een veelscorende spits. Dus op zich kun je hem daar wel voor, tussen aanstekens, misbruiken. Om hem echt gewoon puur als targetman neer te zetten.
Allegri zei het al een keer, zag ik een mooi filmpje van langskomen. Toen zat de oud-trainer van Juve bij Sky. En die vertelde dat Morata eigenlijk een van de weinige spitsen ter wereld is die met iedereen kan samenspelen. Hij heeft het in zich om zich naar zijn rol te schikken. Hij kan als targetman spelen, kan ook als tweede spits spelen, kan ook als storende spits spelen. En dat is iets wat Pirlo heel graag wil, denk ik. Iemand die multi-inzetbaar is, die in meerdere tactieken tot wasdom kan komen. En dat is met Morata wel een speler die dan heel interessant is.
Maar dat is veel meer dan, enige...
Ja, veel meer dan Suarez veel meer dan Dzeko.
Maar hij is wel een klein beetje het enige manco dan van... Hij kan heel veel, kan hij, maar hij blinkt niet echt ergens in uit. Dus je moet daar wel een soort van oplossing voor weten te vinden. Maar ik denk wel dat het een redelijk succes kan worden. Het blijft natuurlijk wel mentaal een spits die ook zomaar opeens 20 wedstrijden op rij niet kan scoren. En zijn zelfvertrouwen door de grond ziet kelderen. Maar ik verwacht wel onder Pirlo, wat ik net zeg, hebben samengespeeld, kennen elkaar natuurlijk ook goed. Want dit is natuurlijk ook een keuze van Pirlo natuurlijk.
Ja, exact. Dus, die kent hem en die weet wat hij met hem kan doen.
Ik verwacht wel dat hij weer een klein beetje...
Kijken we nog even verder. Inter heeft Vidal binnen. Die gaan ook nog spelers lozen. Maar Vidal is een speler die Conte, de trainer daar, heel graag wilde halen. Eigenlijk al 2 jaar. Is hij een basisspeler daar, denk
je? Ja, ik denk het wel. Nou ja, goed, Arthur Rito, ik denk, hij kent natuurlijk ook de Serie A goed. Is weer iemand die met een Juventus verleden bij Inter terechtkomt. Dus langzamerhand moet je ook een kleine liefde voor Juventus
ontwikkelen. We gaan in het Bianconero spelen binnenkort.
Voor hetzelfde geld speelt deze elf over 3 jaar bij Inter. Ik denk gewoon een hele fijne speler. Ligt ook overal goed in de groep als hij niet dronken op de training verschijnt.
Middenveld met Barella, Vidal en Eriksen, zit dat erin?
Ik zei vorige week voor de grap natuurlijk dat Eriksen vooral de Bob is.
Ja.
Op zich zou je denken dat de meest logische basisopstelling zou zijn.
Twee fysiek sterke spelers. Eriksen als man achter de spitsen. Ja, ik denk dat Eriksen dat daar wel van kan profiteren.
Ja, ik denk dat het wel helpt. Hoe minder je Eriksen in verdedigend opzicht moet laten doen, hoe meer die aanvallend kan doen.
Wat inhoudt dat Brozovic misschien nog vertrekt. En dat het middenveld van Inter echt overvol is. Lopen natuurlijk ook nog naar Ingolan, Sensi, Gagliardini, Vecino, Agumé. En dan vergeet ik vast iemand.
Maar daar ook nog een paar transfers. Nainggolan kan weer naar Cagliari, ja, 15 exact. Miljoen. Agumé gaat waarschijnlijk richting Spezia als je de laatste geruchten...
Dus daar gaat nog genoeg gebeuren.
Ja, er zal nog sowieso heel veel gaan gebeuren. Maar...
Nog even kort naar wat andere teams. Roma gaat zich nog versterken. Heeft Kumbula natuurlijk gehaald. Zijn nog op zoek naar wat andere spelers. Misschien nog een extra spits daar dus. Omdat Seco, nou die blijft wel, maar ze hebben daar misschien nog wel iemand nodig. En als je kijkt naar dat elftal, is het echt een elftal dat heel veel versterking nog nodig heeft. Willen ze meegaan doen om die top 4? We zitten eigenlijk in tijdnood. Want we moeten om 10 uur moeten we stoppen. Is er nog echt iets... Lazio. Lazio wil ik nog wel heel veel bespreken. Bij Lazio heeft men enorm veel moeite om spelers te halen. Heb je enig idee waarom dat is? Het lukt ze maar niet om een speler over de brug te krijgen om naar Rome te komen. Ze hebben natuurlijk wel Moriki gehaald, die inmiddels met het coronavirus nog wel thuis zit. Uiteindelijk kwamen ze centraal in de verdediging. Kwamen ze bij een enorm
Kumbula
aantal namen.
Uit, ja, onder precies. Andere, het was bijna rond. Die en kwamen allemaal niet. Komt Rome er nog tussen?
En nu wordt Wesley Hood genoemd.
Ja, dat is wel leuk.
Een noodverband.
Een raamgenoot is altijd welkom. Ik bedoel, dat is gezellig. Maar
en het is hartstikke leuk. En Sam Lammers is definitief naar Atalanta natuurlijk. Ook nog even kort benoemen. Hebben we al even in de podcast van vorige week besproken. Mag hij wat jou betreft rekenen op veel speeltijd? Ja of nee?
Ja.
Wel.
Nou, okay. Kort. Ja, kort. Ook gehad.
Goed. Ook
Giano Kerk gaat misschien naar Cagliari. Ja. Is ook leuk.
Zeker. Chiesa hij moet wel naar Cagliari gaan en niet naar Verona. Verona speelt namelijk met een 3-5-2-formatie. Daar is eigenlijk geen plek voor hem op de flank. Ik denk niet dat hij in staat is om als rechter middenvelder daar te spelen. Nee, bij Cagliari heb je wel een formatie waar... Nou ja, die spelen ook met 3-5-2 tegenwoordig.
Ja.
Maar met Di Francesco zou je nog wel iets anders kunnen gaan verwachten daar.
Nog een Nederlands linkje heb ik gevonden. Atalanta schijnt rond te zijn met Johan Mujica. Een Colombiaan, maar goed. Yeah. Vernoemd naar Johan Neeskes, geloof ik.
Okay,
of Johan Cruijff, een van de twee.
Ja.
Die komt waarschijnlijk naar Bergamo.
Dat zijn mooie transfers. Denk ik. Zijn wij er volgende week weer? Deze week absoluut. Geen special. Volgende week nemen we weer op dinsdag op. Of misschien wel op maandag. Maar je komt in ieder geval op dinsdag online. Dan hebben we elk team in actie gezien. Want dan zien we Inter weer. Zien we Lazio weer. Zien we Atalanta weer.
Spezia.
Waar we allemaal naar uitkijken met Jeroen Zoet op goal. Dus genoeg om naar uit te kijken. En dat was hem weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Retweet nog even het tweetje met de special met Bram Nuitink. Kijk op onze website.
De winnaar van het shirt van William Troost Ekong.
Ja.
Hoorde je dat?
Ja.
Dat is namelijk niemand minder dan Flip van de Schep op. Een van de deelnemers aan onze Los Stadio Serie A 2021 voorspelling. Deden uiteindelijk 280 mensen mee, waarvan er 20 iets te laat waren met invullers die zijn geschrapt. Dus we zitten op ongeveer 260. En Flip is de gelukkige winnaar van
dit shirt. Gefeliciteerd, Flip. Ik hoorde dat we wilden misschien zelf gaan langsbrengen, maar hij woont heel
ver. Volgens mij woon je heel ver weg, dus laat het even weten. Anders dan komen we nog even langs. Als je nog ook deze voorspeller wint, dan maak je nog kans op het shirt van Fiorentina. Maar goed, dat heb je nu nog geen invloed op.
Nee.
Dus die is er in ieder geval uit. Het gesigneerde shirt van Bram Nuitink kun je dus winnen als je de tweet met Bram Nuitink retweet. En dat zijn voorlopig even alle prijsjes, denk ik, die we weggeven.
Bedankt voor het luisteren.
Ja.
En tot volgende week.
Tot de volgende.